Welkom bij Bijzonder Mooi, de podcast waar we het buitengewone vieren in het alledaagse. Ik ben Puk, jullie host, en ongelooflijk enthousiast om met jullie een reis te maken door de verhalen van mensen die het leven met een beperking op een buitengewone mooie manier benaderen. In Bijzonder Mooi duiken we diep in de levens van inspirerende mensen die ondanks uitdagingen hun eigen pad bewandelen met kracht, humor en ongeëvenaarde veerkracht. Deze podcast is niet alleen een platform voor verhalen, maar ook een gemeenschap waar we leren, begrijpen en groeien. Samen zullen we praten over het dagelijks leven, succesverhalen, uitdagingen en alles daartussenin. Dus laten we samen op reis gaan. Ontmoet opmerkelijke mensen, deel hun ervaringen en ontdek samen met ons waarom het leven in al zijn diversiteit werkelijk bijzonder mooi is. Ik kijk uit naar deze reis met jou. Ga je mee? Ja, nou, leuk dat jullie er zijn. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Puk. Ik zit hier op de opleiding maatschappelijke zorg. Daarvoor heb ik gekozen om een podcast te maken, samen met de doelgroep die wij tegenkomen binnen de opleiding. Ja, ik ben hier vandaag samen met Anne en met Ingrid. Misschien kunnen jullie wat over jullie zelf vertellen.
Ja, zal ik beginnen?
Ja.
Ja. Nou, mijn naam is Ingrid Klassens. Ben docent bij de opleiding maatschappelijke zorg bij GIL opleidingen in Venlo. En ik ben docent van Puk.
Ja, Anne?
Ik ben Anne, ik ben 26 jaar oud. Ik ben verpleegkundige van beroep. En ik woon momenteel in Someren samen met mijn vriend en twee hele leuke katjes.
En hoe heet die?
Loetje en Bobby.
Wat leuk!
Schattig.
Nou, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dank je.
Ja, jij bent hier Anne vandaag.
Ja.
Voor een podcast die we vandaag samen gaan opnemen. Want kun je ons een beetje meenemen in jouw verhaal?
In 2018 zijn mijn amandelen verwijderd. Mm-hmm. Mijn herstel verliep niet goed. Vooral het slikken niet. Toen hebben ze een scan van mij gemaakt. En toen hebben ze niks gevonden wat met slikken te maken had. Maar toen bleek een aneurysma te hebben achter in mijn hoofd.
Zo, ja.
En na een hele medische molen, heel veel ziekenhuizen, daar heb ik gezien, kwam ik terecht in het Radboud. En daar werd ik geopereerd op 31 januari 2019. Daar kreeg ik 3 stents. Maar eenmaal terug op de kamer ging het fout. Ik begon heel raar te wijzen met mijn armen. Mijn ogen die werden heel groot. En de artsen die zagen meteen, dit klopt niet.
Ja, er was dan nog een klein signaaltje van, hé, dat is dus niet goed gegaan.
Nee, de verpleegkundige dacht dat het aan de medicatie lag. Maar de arts die erbij was, die zag meteen, dat is foute boel. En toen ben ik naar de CT gereden. Waar ik eigenlijk weer hetzelfde deed. Ik kreeg heel veel hoofdpijn. Met spoed naar de spoedeisende hulp. Waar ja, nog een keer gebeurde. Wat uiteindelijk 3 herseninfarcten bleken te zijn.
En hoe zijn ze daar uiteindelijk achter gekomen?
Door een MRI die ik 2 dagen later heb gehad.
Ja.
Toen hebben ze een MRI gemaakt. Toen zagen ze dat er echt delen zijn afgestorven in mijn hoofd. En ik werd wakker op de IC met het locked-in syndroom.
Zo, ja. Ja, dat is niet niks.
Wat heftig.
Ja.
Ja.
Ja, en toen?
Het locked-in syndroom is dus eigenlijk dat je alleen maar met je ogen kan knipperen. Verder kan je helemaal niks. In totaal heb ik 4 weken in Nijmegen in het ziekenhuis gelegen. 5 weken in Venlo. En 4 maanden intern op de revalidatie. En daarna nog 6 maanden polyklinisch. Dus ik heb alles eigenlijk waar je niet bij na hoeft te denken, heb ik moeten leren opnieuw.
Ja, dat lijkt me ook wel een heel lang proces natuurlijk. Of viel dat wel mee, het revalideren?
Ja, het is vooral topsport. Ja. Revalideren is echt topsport.
Ja, heel maar vermoeiend natuurlijk.
Ik heb wel heel veel om me heen gehoord dat ik het juist in een hele korte tijd heb gedaan.
Ja?
Ja.
Kun je eens een voorbeeld noemen?
Normaal gesproken doen mensen hier echt 1 tot 2 jaar over. En binnen 4 maanden stond ik buiten lopend op de stoep bij de revalidatie.
Ja, dat is echt bijzonder, denk ik toch?
Ja, ja, voor mij voelde het niet meer bijzonder op een of andere manier. Maar
het is bijzonder dat je het in zo'n korte tijd alweer zo bent opgeknapt.
Ja, ik heb heel veel geluk gehad.
En hoe voelde je in die tijd met het locked-in syndroom? toen je dat had?
Ik weet nog één moment, dat was op de IC. Toen kwam de arts binnen met mijn ouders. En toen kwamen ze mij vertellen dat ik het locked-in syndroom had. En er gebeurde niks met mijn bloeddruk niet, met mijn hartslag niet. Ik reageerde eigenlijk niet. En toen dachten de artsen van, hey, ze begrijpt het niet wat wij zeggen. Dus legde ze het nog een keer uit. En toen moest ik met mijn ogen communiceren of ik het begreep, ja of nee. En ik gaf aan van, ja, ik begrijp het gewoon. Maar er gebeurde gewoon helemaal niks. En later is mij gevraagd van, hey, hoe kan dat, dat er gewoon niks gebeurde? Dat komt omdat op het moment dat de arts dat vertelde, ging bij mij een knopje om van, okay, maar jij liegt. Ik sta gewoon over een jaar weer op mijn eigen benen. En wat jij zegt, dat klopt niet.
Het is wel echt wilskracht hoor. Om dat zo te denken, lijkt me. Ik denk dat ik als ik zelf daar zou liggen, dat zou ik wel zoiets hebben van, poh, wat staat me nog allemaal te wachten?
Ja, die momenten.
Een stuk onzekerheid ook.
Ja.
Ja, die momenten die heb ik ook echt wel gehad. Maar je lichaam neemt het op dat moment gewoon over. Ja. Of je nou wil of niet. Je lichaam doet het.
Voelde je ook wel eens eenzaam?
Constant. Ja. Ik weet nog dat ik vooral heel veel heb gehuild op de momenten dat ik alleen was.
Ja.
Dat er niemand om me heen was. En ik had het geluk dat ik echt heel veel mensen om me heen had. Mijn familie die reed elke dag op en neer naar Nijmegen.
Had je de revalidatie ook in Nijmegen?
Nee, daar hangt een Hoensbroek.
Oh, Hoensbroek.
Ja. Dus die reden daarna ook weer iedere dag op en neer naar Hoensbroek. Dus ja, ik heb heel veel geluk gehad met de mensen om me heen.
Ja, heel fijn dat ze dan op en neer reden. En dan deel je ook wel gewoon kletsen. Of ja, u kan wel niet praten, maar evengoed wel contact met elkaar leggen.
Ja, mijn zus die kon echt mijn blikken lezen. Dus daar kon ik eigenlijk echt een gesprek mee voeren via mijn ogen. En ik had een letterkaart waar ik mee communiceerde. Mm-hmm. Dus moest ik echt van, ging mijn zus het alfabet opnoemen. En zodra ze bij de juiste letter was, moest ik mijn ogen omhoog doen. En zo kon je langzaam woordjes creëren. Het duurde heel lang. En op een gegeven moment in Nijmegen kreeg ik een oogcomputer.
Mm-hmm.
Dus die kon ik echt met mijn ogen kon ik typen en dingen aangeven.
Oh, wat cool.
Maar dat was wel heel vermoeiend toen.
Ja.
Ja. En op het moment dat ik hem kon gebruiken, kon ik eigenlijk net weer een beetje typen op mijn telefoon.
Was je ook al wat verder in het revalidatieproces? Ja, kan je nog herinneren wat je allemaal hebt getypt? Of je eerste woordje wat je hebt getypt?
Het eerste wat ik heb getypt op de oogcomputer was, mijn ouders stonden ernaast. En het eerste wat ik typte is, ik halt vannacht.
Oh,
in het Venlo's dialect. En ik weet nog dat bedrijf die kwam brengen, die kwam uit Duiven. En die dachten eerst, die spraakcomputer is kapot. Want dit is geen Nederlandse zin. Dus mijn ouders die moesten toen wel heel wat lachen. Ja,
ja. Ja. Als jij wat wil vragen, mag het ook, hè?
Oh, mag... Ja, oh, ja. ik was lekker op jou aan het wachten, zo. Maar hoe deed je communiceren? Wat was bijvoorbeeld ja of nee?
Ja was naar boven met mijn ogen.
Oh, naar boven? Oké. Okay.
Nee was naar beneden.
Oké. Okay. En weet ik niet, was dat naar rechts of naar links? Of?
Dan reageerde ik gewoon niet.
Ja, dat kan ook.
Nee, dan reageerde ik gewoon niet. Ik weet nog wel, toen ik eenmaal weer kon praten...
Mm-hmm.
Dat ik nog steeds met mijn ogen bezig was. Dat heb ik echt moeten afleren.
Hmm.
Dat ik echt zei ja, maar dat ik echt nog steeds naar boven keek.
Heb je dat nu nog wel eens?
Nee.
Nee, dat niet.
Tenminste, niet dat ik zelf
niet, nee, niet meer dat je dat bewust...
Misschien onbewust, maar ik heb dat echt heel erg gehad.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen.
Het zat er zo in... Ja, ik heb in totaal 4 maanden niet kunnen praten. Dus dat zat er zo ingesleten om dat op andere manieren te doen.
Ja, maar hoe voelde dat eigenlijk voor jou dat je echt gevangen was? Eigenlijk in je lichaam. Daar komt eigenlijk wel op neer, want je kreeg het wel mee.
Ja, en je krijgt gewoon alles mee. Cognitief pijn gewoon helemaal in orde. Alleen je lichaam niet meer. Ja, hoe voelt dat? Die vraag krijg ik zo vaak. Het is frustrerend. Maar niet dat ik daar echt heel erg last van heb gehad of zo. Dat ik echt dacht, godverdomme. Soms dacht ik ook gewoon, ja nou, dan zeg ik het maar niet. Ik weet wel dat heel veel mensen het wel heel fijn vonden. Die konden alles met mij delen. Hun grootste geheimen, want ik kon toch niks zeggen.
Oh ja, dat lijkt me ook wel.
Nu achteraf, en nu wel. Nu kan ik ze wel zeggen. Ja.
Ja. Ja, zijn er specifieke momenten geweest dat de familie of vrienden echt een cruciale rol hebben gespeeld in het herstel?
In het herstel misschien, ja, daar hebben ze sowieso een hele grote rol gehad. Maar dat was eigenlijk de eerste 2 dagen. Eigenlijk de eerste 72 uur, toen heb ik in levensgevaar gelegen. Mm-hmm. Toen hebben zij op de familiekamer geslapen in het Radboud. En ik weet nog dat zij op het moment dat het gebeurde, dus vanaf het moment dat ik de kamer af werd gereden, toen kreeg mijn familie de keuze van een noodbloedverdunner, die stolsels in mijn hoofd kon gaan oplossen. Maar omdat ik net geopereerd was, had ik een wondje in mijn lies. En die kon juist door die bloedverdunner weer openschieten, waardoor ik een slagadelijke bloeding zou krijgen. En toen hebben zij toch gekozen voor de bloedverdunner.
Ja, dat is ook wel een keuze die je dan inderdaad moet afwegen.
Of die uiteindelijk heeft geholpen, weet ik niet. Want ik heb wel 3 infarcten gehad, maar
ja, ja.
Dat is wel echt een heel cruciaal moment voor hen geweest. En die eerste 72 uur, ja, ze zijn gewoon constant alert. Constant willen ze bij je zijn. Ik denk dat dat voor hun de heftigste uren zijn geweest.
Ja, kan me ook wel voorstellen. Ja. Ja. Ja, zeker in het begin inderdaad. Van ja, je dochter, je broertje, je zusje.
En die, onmacht ook.
Ja. Ja, lijkt me verschrikkelijk. Ja.
Ja, ze hebben de eerste 3 dagen dan in de familiekamer geslapen. En de week daarna hebben zij in het Radboud Hotel overnacht.
En in de familiekamer slapen jullie allemaal dan samen?
Nou ja, dat is gewoon eigenlijk net zo'n hokje, zo zie je. met een paar stoelen en een tafel waar je normaal gesproken even met de familie gaat zitten. Maar zij hadden daar een hele woonkamer gebouwd.
Helemaal omgebouwd?
Ja.
Ja, ja, ook, ja, ook voor een van jou natuurlijk.
Ja, er was altijd iemand in de buurt.
Ja.
Ja.
Ja, fijn. Hoe heeft je perspectief op het leven zich ontwikkeld nu na deze, ja, deze periode? Stond je daarna gelijk weer in van oké, we gaan dit doen, we gaan knallen? Of zeker in de herstelperiode?
Ja, ik heb altijd wel echt dat vechten in me gehad. Het heeft wel heel erg dat perspectief voor mij veranderd van stel je niet zo aan.
Ja?
Als ik mensen om me heen heb die klachten hebben of iets, en die zeggen ja, ik kan eigenlijk niks meer, dan denk ik, weet je wat niks kunnen is? Op dat bed liggen met een buisje in je keel en helemaal niks kunnen.
Ja.
Dat merk ik wel, dat ik soms mezelf daar ook een beetje moet remmen. Dat ik denk, ja, voor iedereen is het anders. Maar dat is wel iets. Maar ook voor mezelf, dat ik denk, je hebt erger meegemaakt. Je kan dit wel. Kijk wat je al doorstaan hebt. Dat is wel een zinnetje die me er heel vaak doorheen sleept.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen, ja.
Nou, want je zit hier wel gewoon.
Ja,
precies.
Ja. Ja, en als ik vaak angsten heb of ik heb iets wat ik echt niet durf, dan denk ik in mezelf, ja, maar hallo, kijk eens wat je al gedaan hebt. Dan denk ik, oh ja, ja, dit moet ik ook kunnen eigenlijk.
Ja, dat mag je ook zeker vasthouden. Ja. Ja, zijn er dan ook enkele belangrijke lessen die je hebt geleerd uit deze ervaring?
Ik zeg heel vaak tegen mensen als vragen, wat voor gevoel heb je dan overgehouden? Ik zou het niet nog eens willen meemaken, maar ik had het niet willen missen.
Ja.
Dit was mijn grootste levensles. Ik denk dat ik hierdoor veel meer inlevingsvermogen heb, empathie. Mijn beroep als verpleegkundige veel beter kan uitoefenen, omdat ik ook aan de andere kant heb gezeten. Mm-hmm. Dus ik weet natuurlijk precies hoe het voelt. Dit was gewoon mijn grootste levensles.
Ja.
Ja.
Gebruik je je verhaal ook wel eens bij cliënten dan? Of bij patiënten?
Ik heb het er wel eens over. Ja. Ik werk met ouderen met dementie en met somatiek.
Mm-hmm.
En bij somatiek heb ik het er wel eens over, ja. Ja. En dan hebben die mensen ook wel zoiets van, maar zij begrijpt mij echt.
Mm-hmm.
Zij weet hoe het is om achter die rollator te lopen. Of om gedoucht te moeten worden door iemand. En ja, dat is wel heel fijn voor de band met de bewoners, ja.
Ja.
Ja, want hoe heb je dat ervaren? Het helemaal onafhankelijk zijn van anderen? Lijkt me, ja, als ik vanuit mezelf spreek, lijkt me voor mij, ik zou het denk ik niet heel fijn vinden als iemand anders mij zou moeten verzorgen, zou het moeten douchen.
Nou, ik moet zeggen, op het vlak van verzorgen, dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Daar heb ik echt helemaal geen moeite mee gehad. Ja, je geeft ze dan over, want je zal moeten.
Ja.
Op het vlak van medische dingen. Moet ik zeggen, ik zou zelf nooit een verpleegkundige in bed willen hebben. als ik mijn medicatie niet op tijd kreeg, dan, ja, dan ging ik bellen. Ja. Ja, de verpleegkundige weet dat het beste. Ja. Dus qua medische dingen was ik wel echt... Ik heb een canule gehad, zo'n baasje in mijn keel. En ik kon ook... Er zit zo'n cuff aan. En ik kon bij de verpleegkundige meteen aangeven of die cuff leeg in laten was. Of dat er een beetje lucht bij moest. Of en die verpleegkundige dacht alleen maar... Ja, hoe moet zij dat nou weten? Maar ja, ik had dit iedere keer gelijk. Of de katheterzak was vol, of de katheter zat niet meer goed. Of ja, ik had onbewust, ja, zonder dat zij dachten echt van dit is echt onzin. Maar ik had altijd gelijk. Ja.
Luisterden ze dat ook naar jou? Als je dat zoiets aangaf? Of denk je ook van ja, nou,
Niet per se naar mij, maar mijn zus die heeft best een eigen sterke wil.
Okay.
En vooral als het naar mij ging, toen was ze echt, echt heel fel. En zodra mijn zus begreep van mij dat ik zo dat ik ergens last van had. En de verpleegkundige luisterde niet. Nou, dan ging mijn zus het wel even vertellen.
Ja. En wat deed dan met jou als de verpleegkundige niet luisterde? Want dat lijkt me ook wel naar. Als jij denkt, ja, hallo, je kunt ook gewoon luisteren naar mij, zeg maar.
Ja, klopt. Maar ik kan mij wel voorstellen, ook als student verpleegkundige toen... dat het gewoon heel vervelend is als iemand zegt hoe jij je werk moet doen.
Ja.
Achteraf denk ik nu ook, oh, ik was echt een trut. Ja, maar echt, dat was ik.
Maar ja, dat is wel natuurlijk je eigen herstel.
Ja.
Ik kan me dat ook wel voorstellen.
En misschien ook wel vechterslust.
Ja.
Ja, dat was het zeker.
Ja. Heb je tijdens het herstelproces ook een soort beoefeningen moeten doen? Of zijn er bepaalde dingen waarvan je dacht, oh, dat vond ik eigenlijk wel leuk? Heb ik nieuwe dingen ontdekt?
Wat voor soort oefening? Ja, ik heb zoveel oefeningen gedaan.
Ja, dat is ook een beetje een open vraag. Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld een knieblessure gehad. En dan moesten we een oefeningen doen met de bal. En achteraf dacht ik, hey, dat vind ik best wel leuk om te doen. Een nieuwe hobby had ik erbij. Heb je dat zelf ook ervaren?
Nee, dat niet per se. Ik heb wel, voordat alles gebeurde, had ik een hele slechte motoriek. En eigenlijk heb ik daar zoveel ergotherapie gehad. En hadden zelfs niet van een handtherapiegroepje. Moest echt spelletjes doen en ringetjes en puzzelen. En ja, dat vind ik gewoon heel leuk om te doen.
Mm-hmm.
Maar daar is mijn motoriek eigenlijk nog meer ontwikkeld dan dat het daarvoor al was. Ik heb nog steeds niet de beste motoriek. Maar het is wel beter dan dat ooit is geweest. Daar heb ik eigenlijk... Ja, heel veel aangehaald.
Eigenlijk geluk bij een ongeluk.
Ja, maar echt oefeningen die ik echt leuk vond. Ik vond eigenlijk alles leuk, omdat ik iedere keer weer zag van... Hey, hier haal ik resultaat uit. Bij de ergo had ik onder zoveel weken dat ik in een apparaatje moest knijpen. En dan konden ze mijn kracht zien.
Oh ja.
Ja, iedere week wilde ik voor meer gaan. En bij de fysio stukjes lopen. Ik wilde iedere dag voor een metertje meer gaan. Dus... Eigenlijk waren alle oefeningen voor mij gewoon echt een competitie met mezelf.
Ja.
Ja.
Oh ja, leuk. Dat zou ik denk ook wel hebben, ja. Maar dat elke keer weer net een metertje meer... of net dat kilootje meer wat je kunt dragen, tillen.
Ja, je wil iedere dag beter zijn.
Ja, ja. Welke inzichten zou je willen delen met anderen... die soortgelijke uitdagingen doormaken?
Ja.
Goeie
dat
vraag.
Is een hele goeie. Ja, geef niet op. Dat vooral. Kijk, er zijn echt mindere dagen. En ik heb ook echt dagen gehad dat ik heb gezegd... van ja, rot allemaal maar op en ik blijf naar bed en ik kom er niet meer uit. Maar juist om mezelf wel weer op te pakken en wel weer mee te doen... en iedere dag maar weer die fysio aan te gaan... ben ik denk ik wel geworden hoe ik nu ben. Dus echt het enige wat ik mee kan geven is... geef gewoon niet op. En het kan aan mensen zijn in mijn... ja, in de situatie die ik heb meegemaakt. Maar het is eigenlijk voor iedereen.
Ja.
Geef gewoon niet op.
Ja, want je zit wel. Je zit nu hier, hè?
Ja, daarom.
Het is goed uitgekomen.
Gelukkig wel.
Heb je een bepaald moment gehad waarvan je dacht... ja, nu komt het allemaal wel goed? Of was dat eigenlijk in het begin gelijk? Omdat je zei dat je niet reageerde op dat... de arts je vertelde dat je locked-in-syndroom had?
Ja, dat was eigenlijk in het begin al. Dat
gelijk.
Ik echt dacht, dit komt goed. En eigenlijk toen ik dat dacht... toen is er echt 3 weken lang... was er gewoon geen beweging in mijn lijf. Toen weinig dat ik op de MC... of de medium care in Nijmegen aangaf... bij de neurologen bij de fysio van... hé, ik voel spierspanning in mijn teen. En dat hij echt zei van, ja, maar dat kan niet. Dat is niet zo.
Ja. Dat lijkt toch wel bizar? Dat iemand dan voor jou bepaalt of je het wel of niet voelt?
Ja, dat was ook echt bizar. Want daar zat mijn zus bij en mijn opa. Mijn opa, die zag het ook gebeuren.
Als ze zagen ook echt de spanning op je teen staan dan?
Ja, mijn opa die had hem inderdaad echt mijn teen even een seconde zien bewegen.
Mm-hmm.
Alleen de neuroloog zag die beweging niet. Maar mijn zus die zegt tegen die neuroloog... ja, maar als zij het zegt,
ja,
dan is het gewoon zo. Zij die teen zit aan haar vast.
Ja.
Ja. Ja, maar die geloofde me niet, nee.
En toen?
Ik op de medium care in Nijmegen ben ik vooral met fysiotherapie van mijn nek aan de slag gegaan. Mm-hmm. Dus echt rechtop zitten, mijn hoofd constant op en neer.
Lijkt me ook heel vermoeiend.
Heel vermoeiend.
Ja, ik moet zeggen. Ja.
Dat was echt heel vermoeiend. En er was een moment in Venlo waar ik vrienden op bezoek had. En mijn toenmalige vriend, of ja, toen nog steeds. Klinkt heel stom. En ik lag in haar bed en ik wees met mijn ogen naar beneden. Zo van, hey, hallo, kijk eens. En ik til gewoon mijn been op. En dat was ook echt een moment dat ik dacht van, hè, zie je wel.
Ja.
Ja, en die mag je ook wel hebben dan.
Ja, die had ik, dat had ik toen ook echt.
Ja, dat snap ik.
En in Venlo hadden ze wel echt dat geloof in mij. Want ik kreeg op een gegeven moment van de fysio in Venlo een bedfiets.
Ja.
Mm-hmm. En toen zei ze, weet je wat, ik ga de ondersteuning eens minder zetten. Eens kijken of jij zelf kracht uit je benen kan krijgen. Mm-hmm. En ja, ik kon echt zelf fietsen. De fysio zei, zie je wel, dit kan jij wel.
Lijkt me ook echt een overwinning.
Ja, toen was ik zo blij. Ja. Toen dacht ik echt van, ha!
Ja, zie je wel,
zie
ja.
Zie je wel.
Ja.
Ja. Ja, zeker.
Ja. En in wat voor tijdspanning zat dat? Tussen dat je je teen kon bewegen en daarna eigenlijk je been al omhoog kon doen?
Denk 2-3 weken.
Oh, dat is ook nog best wel dicht bij elkaar.
Ja, en daarna, ja, sinds dat been kreeg ik echt iedere dag een cadeautje. Eerst was het mijn rechterbeen, toen mijn linkerbeen, toen mijn rechterarm. Mijn linkerarm die bleef achter en die deed eigenlijk zo goed als niks. Op een gegeven moment kreeg ik een balletje in dat bed. En dat het enige wat ik kon was mijn arm bewegen. Dus ik hoorde de hele tijd een balletje over de bedrand heen. En iedereen die bij me was, die moest me als een hondje achter een balletje aan. Maar dat was het enige wat ik kon. En ik deed heel veel ampje drukken.
Oh ja.
Dus dat vond ik ook heel leuk. Want de kracht zat er wel echt niet optimaal. Maar er zat wel echt kracht in.
Ja, dus dat kan altijd groeien.
Ja, als kracht zeker. Zet. Ja. Mm-hmm. Daar waren ze ook heel tevreden over de groei die erin zat. Mijn linkerarm die is pas gaan bewegen. Denk een maandje in de revalidatie. Die is echt heel lang achtergebleven.
Ja. Hoe kan dat? Ja.
Geen idee, weten ze niet. Nee, want ik ben ook links. Dus het vervelend was gewoon dat mijn linkerarm niet werkte.
Ja.
Dat was echt, echt niet handig.
Wat had met de herseninfarcten te maken?
Ja,
die plaats hebben gevonden of zo.
Ja, dus dat hebben ze me nooit verteld, omdat mijn linkerbeen wel weer werkte.
Oh ja.
Alleen het enige was mijn linkerarm.
Ja.
Die deed het gewoon niet.
Ja, bizar. Dat zo kan lopen. Mm-hmm.
Zeker.
Ja.
Zullen we naar de stellingen gaan?
Ja, is goed.
Ja?
Ja, wil jij beginnen?
Oh ja, tuurlijk. Nou, Puk had een paar stellingen opgeschreven en ik vond er wel eentje interessant.
Ja, ik vond dat Ingrid ook wel even mocht kiezen.
Dat was de impact van herseninfarct op familieleden en zorgverleners moet meer erkenning krijgen.
Ja, wat vind jij daarvan?
Ik, hè?
Mm-hmm.
Nou, tegenwoordig wordt wel meer aandacht aan besteed. Maar ik denk dat ook wel dat alleen op dat moment aandacht aan wordt besteed. En daarna wordt het ook een beetje aan het lot overgelaten. Terwijl je pas als mens pas later gaat beseffen wat is er eigenlijk allemaal gebeurd.
Ja,
dat er eigenlijk helemaal niet heel veel zorg is. Maar ik weet niet hoe dat bij jouw familie was.
Ja, precies hetzelfde. Ik ben eigenlijk ontslagen uit revalidatie.
Mm-hmm.
En eigenlijk word je daarna gewoon... ik zei altijd, daarna kom je terecht in de grote boze mensenwereld. Er wordt gewoon niet meer naar je omgekeken.
Nee.
En dat had ik dan een klein beetje in de polyklinische revalidatie.
Mm-hmm.
Dat mijn ouders regelmatig meegingen.
Ja.
Maar eigenlijk daarna, ja, je wordt gewoon vergeten.
Echt ja, bizar, toch?
Bizar.
Wat vind jij ervan?
Ja, ik vind het heftig dat je zo achter wordt gelaten eigenlijk. Want je bent gerevalideerd en dan? Ja.
Ja, en dan is het...
Want ben je ook naar een psycholoog geweest daarvoor?
Toevallig, ja, ik heb toen op die tijd een psycholoog gehad. Alleen toen had ik, toen was ik zo lichamelijk aan het strijden.
Ja,
dat ik eigenlijk geestelijk nog helemaal niks last van had. En toen, sinds begin dit jaar, toen kwam ik erachter van... hey, mijn hoofd zit eigenlijk toch niet heel lekker.
Mm-hmm.
En toen ben ik... we hebben een lotgenoten groepsapp met allemaal meiden. En nu ook jongens met hersenletsel. Die zijn allemaal naar een neuropsycholoog geweest. Ik heb in mijn omgeving gezocht naar een neuropsycholoog. En daar ben ik geweest en hij zei meteen van... ja, ik organiseer reizen naar Spanje met mensen met hersenletsel.
Oh, wauw.
Om te zorgen dat zij minder overprikkeld raken. Om handvaten te geven hoe ermee om te gaan. En toen ben ik eigenlijk gegaan samen met mijn vriend.
Oh, die mocht wel mee,
ja,
zeg maar.
Ja, die mocht mee. Heel gezellig. Maar ook omdat hij ook handvaten kreeg.
Ja, dat is wel heel goed.
En daar heb ik echt wel... daar heb ik ook echt EMDR-therapie gehad.
Mm-hmm. Hoe was dat voor jou, die therapie soort?
Die therapie? Mm-hmm. Nou, ik had geen traumatische ervaringen. Ik had geen psycholoog nodig voor slecht gevoel, verdrietig gevoel. Maar de psycholoog kwam er heel snel achter in ons eerste gesprek... dat ik in die overlevingsmodus zat.
Ja.
Al sinds het gebeurde. Mm-hmm. Ik wilde mij nog steeds altijd bewijzen. Het was nog steeds niet altijd goed genoeg. Ik bleef maar doorgaan. Ik rende mezelf constant voorbij. En met de EMDR-therapie heeft hij mij toen uit de overlevingsstand gehaald.
Mm-hmm. Ja, kan ik me wel voorstellen.
En je familieleden, je ouders, je zus en je vriend... hebben die ook nog hulp gezocht? Want voor hen was het natuurlijk heel erg heftig... dat ze jou daar niet zo zagen liggen... wat er allemaal om je heen gebeurde.
Ja, mijn ouders en mijn zus... die hebben ook met een psycholoog gepraat.
Mm-hmm.
Ook jaren daarna eigenlijk nog. Ook EMDR-therapie gehad. Mijn vriend niet, maar mijn vriend is super positief. Die praat niet. Is een echt man, laten we zo maar zeggen. Dus die heeft geen therapie gehad. Ik heb niet het idee dat dat nodig was.
Okay.
Maar de rest van de familie, ja.
En wat zou jij... ook om dat stukje af te sluiten. Wat zou jij het liefste zien in de toekomst?
Iemand die regelmatig bij jou terugkomt. Want je hebt je lichamelijke revalidatie. Maar na een jaar of 3, 4... komt er ook een geestelijke revalidatie bij kijken. En er is niemand die dan nog jou ziet staan vanuit toen.
Mm-hmm.
Vanuit de revalidatie of vanuit het ziekenhuis... Van het ziekenhuis, daar ben ik gegaan. Die hebben gezegd, 1 keer in de 5 jaar moet je even terugkomen. Voor een scan en voor de rest. Niks.
Helemaal dan moet je het eigenlijk maar zelf uitzoeken.
Ja.
Wel goed dat je dan dingen onderneemt, weet je wel. Dat je zelf naar een psycholoog gaat en dat je ouders en zus ook gaan praten. Maar eigenlijk moet het gewoon aangeboden worden.
Ja, je moet wel iemand zijn die het ook zelf onderneemt. Want ik kan me voorstellen bij mensen die... zich hebben laten hangen. Die vragen daar niet snel om. En ik denk dat zij het echt heel hard nodig hebben.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, kunnen ze goed gebruiken.
Ja.
Ja, ik heb nog een stelling. Technologische innovaties kunnen het leven van mensen met locked-in-syndroom aanzienlijk verbeteren.
Ja. 100%.
Yes. Nou, vertel. Je bent heel overtuigd.
Ja, nee, echt 100%. Ik had al verteld over die bedfiets.
Ja, dat is waar.
Dat was echt een fiets. Ja, echt gewoon een paar trappen die schuiven ze over je bed heen. En fiets maar terwijl je ligt. Je kan verder nog niks, maar ze hebben een bedfiets. En ik heb die in Nijmegen ook gehad toen ik echt nog niks kon. En dan wordt die gewoon met een motortje aangestuurd, maar je benen blijven in beweging.
Ja.
En dat was de eerste innovatie dat ik dacht, wauw.
Ja.
En
je hebt natuurlijk ook die letterkaart gehad.
En dat is alleen niet echt een technische innovatie, denk ik. Dat was gewoon een papiertje geplastificeerd.
Oh,
dat is niet technisch.
Die spraakcomputer wel. Ja. Dat wel. Ik was ook nog iemand... Ik had ook nog als wens om daar een tablet aan vast te maken... zodat ik ook nog kon appen. Ik had er heel veel wensen.
En dat is er niet meer aangekomen?
Jawel, die zat eraan. Ik kon appen. Ik weet nog dat ik mijn vrienden toen echt een stuip op het lijf heb gejaagd.
Die dachten,
dat ze ineens een appje van mij zag binnenkomen.
Oh, ja. Geweldig, ja. Wel leuk dat dat allemaal zo kan.
En in de revalidatie heb ik zoveel gezien qua technische innovaties.
Zoals?
Ik was de eerste die gebruik mocht maken van een Zero G.
En dat is?
En daar hang je eigenlijk in. Ja. En die wordt via het plafond elektronisch gestuurd. Die vangt jou zeg maar op, die draagt jouw gewicht. En daarin kan je weer leren lopen.
Ah, oh.
En in ieder geval die beweging maken of traplopen of springen. Maar hij draagt jouw gewicht. En die kunnen ze ook instellen met hoeveel gewicht draagt hij. Draagt hij je hele gewicht of blijf je toch zelf een beetje?
Mm-hmm.
De band waar ik op heb leren lopen, dat was de Zero G, maar dan een paar jaar eerder. Ja, dat was ook een tuigje en daar hing ik in en dan moest ik leren lopen. En ja, ik heb daar zoveel innovaties gezien. Dat was echt... Ik denk dat je daar heel veel mee kan doen.
En miste je nog een innovatie? Dat jij denkt, nou hadden ze dat maar ontwikkeld?
Goeie
dat
vraag.
Dat iets makkelijker werd?
Nou, ik heb op een gegeven moment in Atlanta hadden wij een... ik noemde het de martelbank. Dat was een bank en daar rekten ze je spieren op. Dus daar werd ze met allerlei elastieken helemaal uit elkaar getrokken.
En dat was, echt met elastieken?
Ja, dat was echt... Ja, op een gegeven moment, volgens mij met hamstrings of zo, ja, dan worden gewoon je voeten vastgezet met een elastiek. En blijf maar lekker een half uur liggen.
Ja, echt?
Ja, echt.
Zo?
En ik heb de staattafel gehad.
Oké.
Okay. Ja, want je moet weer leren staan. Je bloeddruk moet er weer aankunnen. En dat was ook zo'n oud ding. Dat was gewoon een wat hoger houtplank met een open stukje. En dan ging er een band achter je rug en dan werd je opgetakeld.
Oh.
En dan moest je daar blijven staan. Dan had ik meestal een boek mee op mijn oortjes. En
wat
een soort
Frankenstein-idee.
Ja,
en
dat zie je ook.
En dat zie ik nou.
Dan denk ik, ja, dit kan wel iets moderner.
Ja.
Ja. Ja, je had ook een bank waar je in werd gelegd. Dat was eigenlijk voor die staattafel.
Ja.
En die ging, iedere dag ging je een stukje hoger. Om je bloeddruk weer te laten werden.
Hoe voelde dat? Dat je daarin lag? Of stond?
Nou ja, ik ging heel vaak onderuit. Vanwege mijn bloeddruk.
Oh ja.
Was hij dan laag of hoog?
Te laag.
Te laag.
Ja, ik moest weer wennen. Ik had zo lang gelegen. Ik weet nog de eerste dag dat ik bij Atlanta kwam. Toen moest ik met de fysio gaan oefenen om een hupje te maken op de bank. Dus de fysio die pakt mij vast en hij zegt, maak maar een hupje. En wat doe ik? Ik sta gewoon meteen op. Dat fysio eerst dacht, wat doe jij ineens? Maar ik ging wel meteen...
Klik out.
Tegen de vlakte, ja.
Oh ja.
Sorry. Ja, dat moest ik dus blijkbaar even aanwennen. Ja,
ja, dat heeft zijn tijd nodig.
Ja.
Ja, als je een hele lange tijd hebt plat gelegen.
Ja, dat voel je wel, geloof
ja.
me.
Ja, ja. Geloof ik heel erg.
Oh ja, ik zie ook echt zo'n Frankenstein zo omhoog komen.
Ja, ze voelde het ook bij. Ik zat echt zo, dan werd je echt zo rechtop getakeld. En dan werd je dan een half uur... En zij blijft me staan.
En dan was je ook alleen? Of was er wel nog...
Ja,
of...
soms had ik iemand bij me.
Of had je muziek of iets?
Ja, ik had meestal een boek mee. Ja, dan had ik mijn boek op dat plankje liggen. En dan bleef ik gewoon staan en lezen. Of ik had Netflix of mijn oortjes. Of...
Mm-hmm.
Maar ik hield het meestal toch niet lang vol. Dus meestal moest ik toch... ik had een belletje op een gegeven moment. Omdat ik niet kon praten, dat weet ik wel nog. Op dat tafeltje ik een belletje. En zodra ik merkte van, hé, dit gaat niet goed, dan moest ik heel rammen.
Weet
en dan kwam iemand me helpen. Ja. Omlaag te takelen.
Ja. En hoe lang was je dan oud? Duurde een paar minuten?
Ja, dat was een paar minuten. Dan werden mijn benen weer omhoog gehouden. En dan kreeg ik weer kleur in mijn gezicht. En dan
ging het weer goed. Was je geen Frankenstein meer?
Nee, precies.
Ja, dat was eigenlijk de stelling, denk ik, hè?
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Ik heb eigenlijk verder geen informatie meer.
Wil je nog iets delen?
Iets delen.
Of heb je nog een vraag voor ons?
Dat kan ook nog.
Ja. Ja. Of een leuke stelling. Mag allemaal.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik ben aan het denken, maar ik... Nee.
Dat is ook een heel open vraag natuurlijk.
Ja, dat is een hele open vraag.
Ja.
Nee, ja, ik heb wel een eigen blog. Die heb ik geschreven toen ik in Atlanta lag. Daar is mijn linkerarm ook weer gaan werken. Ik typte eerst alleen met rechts. Mijn links wilde ik een beetje oefenen. Die is op een gegeven moment weer mee gaan doen.
Dus,
ja, ik heb wel een blog.
Nou, kunnen de luisteraars die ergens lezen?
Mijn grootste nachtmerrie. Als je dat intypt op Google, dan...
Dan kom je erbij uit.
Dan kom je erbij uit.
Dat is wel leuk voor de luisteraars om te lezen. Of om een keer een kijkje te nemen. Op de blog.
Ja. Dankjewel voor je verhaal. Ja,
jullie bedankt.
Ja, super bedankt dat je er was. Ik vond het heel interessant.
Ja, ik ook.
Ik heb echt nieuwe dingen geleerd.
Fijn.
Ja.
Gelukkig.
Nou, dankjewel.
Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was de podcast Bijzonder Mooi. En tot de volgende keer.